Dat is voor zometeen. Bernard, het woord is aan jou.
Ja, dankjewel. Leuk om hier aan mee te mogen doen. Ik ben nog onder de indruk van het verhaal van de OESO-mevrouw van daarnet. Dat geeft natuurlijk een stuk actualiteit aan waar we op dit moment enorm mee bezig zijn vanuit de beleidshoek. Maar goed, mijn verhaal is eigenlijk begonnen voor het hele COVID-tijdperk. Dus ik probeer iets breder te trekken en ik hoop eigenlijk ook dat we nog met thema's bezig kunnen zijn. Ook als COVID weer een beetje voorbij is, mag ik hopen. Ik ga iets vertellen inderdaad over de studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen. En dat doe ik aan de hand van een aantal slides, dus dan ga ik eventjes proberen mijn screen te sharen. En als dat goed is, dan zou dat nu moeten kunnen lukken.
We zien jouw volledige scherm nog. Ja, nu wel.
Ja. Ja, ik moest even eerst de knop vrijspelen dat ik de dia-presentatie zou kunnen doen. Goed, als één overheid heet het eindrapport Slagvaardig de toekomst tegemoet. Maar we zijn we zijn vorig jaar begonnen. En dat was eigenlijk allemaal gebaseerd op de ervaringen met het interbestuurlijke programma zoals dat was afgesproken in 2018 na de vorige kabinetformatie. Dat interbestuurlijk programma bestond uit een behoefte, vooral bij de decentrale overheden, om zeg maar, met het Rijk tot afspraken te komen. En dat vooral gericht, gefocust op een aantal thema's. En er lag ook een aanbod op tafel. En dat werd ook, breed gepresenteerd op dat moment. Een aanbod om vooral veel aandacht te besteden aan de klimaatopgave en alles wat daarmee samenhing. Daar hadden de drie overheidslagen, de decentrale overheidslagen, de provincies, de gemeentes en de waterschappen elkaar in gevonden. Daarnaast was ook belangrijk om voort te gaan op het nog niet gerealiseerde, of nog niet volledig tot stand gekomen, decentrale sociale domein. Dus dat was een ander thema. De werkelijkheid van het functioneren van het interbestuurlijk programma was een andere dan oorspronkelijk de bedoeling was. Als je kijkt naar hoe het uiteindelijk loopt op dit moment, is het weinig focus en heel veel gedoe over geld. En dat was eigenlijk allemaal niet de bedoeling. En dat had wel te maken ook met zoals ik al net al zei, voor een deel ook die nog niet volledig gelukte decentralisatie van het sociaal domein. Bij de gemeentes vooral dat hele kleine zakje met geld wat je hier op de tekening ziet, een enorme gat in de keel is. En dat is tot op de dag van vandaag. Dus de VNG heeft al recent uitgesproken dat ze eigenlijk niet meer met het Rijk willen praten, zolang er niet gewoon meer geld komt voor het sociale domein. Sowieso was bij de totstandkoming van het interbestuurlijk akkoord gedoe over geld, omdat het kabinet had gezegd, we hebben heel veel geld vrijgespeeld. Dat noemen we het accré. Dat is meer dan 4 miljard. Dat betekende ook dat alle departementen meteen daar bovenop probeerden te springen om een deel van die buit binnen te halen. Terwijl de gemeentes allemaal zeiden, ja, dat is ons geld, daar gaan jullie helemaal niet over. Dat levert eigenlijk vanaf het begin af aan al gedoe. Maar het sociaal domein leveren nu grote tekorten op en dat wordt de gemeentes echt als een enorme kramp ervaren. En ook het gevoel dat zij eigenlijk onvoldoende gehoord en gezien worden door het Rijk. Maar dat laatste kun je ook meten. En dat kunnen we zien in dit grafiekje. Dit grafiekje laat de regionale frustratie zien. De rode balk is het percentage wat het eens is met de stelling: de politici in Den Haag zijn niet geïnteresseerd in mijn regio. Nou, dan zie je dat in Utrecht en Zuid-Holland en Noord-Holland, dus een beetje de Randstad, eigenlijk best meevalt met die frustratie. Maar dat de Groningen, Zeeland, Friesland eigenlijk heel hoog scoren. En dat geldt met een paar andere stellingen, geldt dat eigenlijk identito. Dus je ziet dat er een ongemak zit in de relatie, met name tussen Rijk en regio's. En daar worden we eigenlijk ook iedere dag mee geconfronteerd. Het is wel aardig dat jullie het gisteren vooral gehad hebben over afruilen en afwegingen. Want er zijn, als je kijkt naar de grote maatschappelijke opgaves van dit moment, zijn er natuurlijk ook wel echt de nodige afwegingen te maken. Dus, de Randstad, met name de G4, die natuurlijk denken dat het hele leven zich daar afspeelt. En dat je dus daar ook moet zijn als je een beetje mee wilt tellen in de wereld. Heeft natuurlijk ook zijn negatieve aspecten. De milieukant van de grootstedelijke gebieden is daar dus één van. En dat maakt ook dat als je kijkt naar plaatjes over de brede welvaart, ik weet niet of jullie het hebben aangedurfd om niet alleen te praten over brede welvaart, maar ook nog over hoe je dat zou moeten meten. Een van jullie, de oude collega's van het PWL, durft dat wel als nu die bij de Rabobank werkt. En dat levert toch ook wel een mooie grafiek op, moet ik zeggen, waarbij je, als je kijkt naar de index voor de brede welvaart, dat je daar dus grote verschillen ziet in de regio's in Nederland. En heel opvallend vind ik dat van de grote vier, de drie grote, dus Amsterdam, Groot-Rijnmond, dus dat is metropool Rotterdam grotendeels en Den Haag, dat die dus helemaal onderaan bungelen. En dat maakt ook dat we, dat als je wil kijken tussen hoe is dat nou, hoe moeten we nu kijken tegen de stedelijke gebieden versus de minder stedelijke gebieden aan, dat je inderdaad wat verder moet kijken, dat je neus lang is en niet alleen moet kijken waar het BBP vandaan komt. Maar goed, dat wisten jullie al, want dat hebben jullie gisteren ook al uitvoerig besproken. De studiegroep heeft zich dus vooral gericht over het om interbestuurlijk samenwerken te verbeteren, om daarmee ook de relatie tussen de decentrale overheden en het Rijk te kunnen verbeteren en weer werkbaarder te krijgen. En we constateerden ook al meteen dat we in die relatie tussen Rijk en decentrale overheden erg geconfronteerd werden met een uitdaging wat vooral tijdens het eerste kabinet Rutte 1 op geld heeft gedaan. Je gaat erover of niet. En dat was, die kreet was bedoeld om de relatie tussen de verschillende overheden te kenschetsen. Dus als de gemeentes ergens over gaan, en we hebben nogal wat dingen gedecentraliseerd, dan gaat het Rijk zich niet meer mee bemoeien. Dus dat was ook echt geen uitnodiging om vooral veel samen te werken tussen de verschillende overheidslagen heen. De opdracht die wij meekregen als studiegroep was meer van probeer nou toch weer te denken over hoe we gewoon gezamenlijk kunnen werken. En zo hebben we dat ook opgepakt. De studiegroep bestond uit een interessant gezelschap, moet ik zeggen, van mensen die allemaal enorme grote ervaring hadden in het openbaar bestuur. Vaak op alle niveaus, dus op rijksniveau, op provinciaal of waterschapsniveau, op gemeentelijk niveau. Vaak op, dus in hun loop van de carrière, wel de verschillende niveaus allemaal meegemaakt. We hebben geprobeerd om vanuit die ervaring, die gestolde ervaring zeg maar, in de studiegroep, tot een praktisch rapport te komen. Heb ik zelf ook bij de opdracht al meteen bedongen dat wij gewoon ook heel praktisch mochten kijken. Dus geen theoretisch verhaal over samenwerken. En geen theoretisch verhaal over het Huis van Thorbecke. Maar gewoon, hoe richt je nou opgavegericht werk in? We hebben ook vanaf het begin af aan vooral drie casussen bestudeerd. Om op basis van die casussen te kijken van wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, wat kan er beter. En wat voor lessen kunnen we daaruit trekken? De studie van die drie casussen, en dat hebben we niet als studiegroep alleen gedaan, maar we hebben heel veel sessies in het land georganiseerd. Dat kon toen nog, dat was nog voor het coronatijdperk. Dus heel veel rond de tafels georganiseerd met zoveel mogelijk stakeholders, met zoveel mogelijk mensen die er echt verstand van hadden. Met zoveel mogelijk mensen die er ook mee geconfronteerd werden met de vraagstukken. We hebben dus gekeken naar hoe gaat het eigenlijk op drie grote thema's. De woningbouwopgave, de energietransitie en de ambulantisering van de GGZ. Drie thema's, twee in het fysieke domein, één in het sociale domein. We wilden niet meer dan drie doen, maar we wilden wel een balans proberen te zoeken tussen zowel de fysieke opgaves als de sociale opgaves en ook nog de verbinding tussen die twee. Want als je kijkt naar de ambulantisering van de GGZ, zit daar ook een enorme verband tussen zeg maar, de woonopgave en de zorgopgave die ten aanzien van bepaalde burgers moet organiseren. Die bevindingen van die drie casussen hebben we in een tussenrapport gegoten. En dat had als titel Nederland heeft één overheid nodig. Om daarmee hebben we geprobeerd gewoon heel nadrukkelijk afstand te nemen van dat oude adagium van je gaat erover of niet. Maar heel erg geprobeerd juist uit te stralen dat burgers en bedrijven in Nederland gewoon recht hebben op hun contact met de overheid. Waarbij de overheid dan dus niet voortdurend naar elkaar verwijst, van het kastje naar de muur stuurt, elkaar tegenspreekt, maar gewoon als één overheid kan opereren. Een paar rode draden uit dat tussenrapport, wat ons opviel, was dat er eigenlijk nauwelijks op die drie terreinen een gezamenlijke visie was. Dus een visie die gedeeld werd tussen Rijk en decentrale overheden. Bijvoorbeeld bij de woonopgave focuste het Rijk eigenlijk alleen maar op de aantallen. Dus er moeten gewoon meer woningen komen, dat is nog steeds een heel dominant thema. Er moeten 1 miljoen woningen gebouwd worden de komende 12 jaar of zo dergelijks. Terwijl decentraal men veel meer kijkt naar, ja, maar meer vraaggericht. Voor welke burgers moet ik bepaalde woningen bouwen? Kan ik ook betaalbaar bouwen? Zijn er speciale groepen waar ik aan moet denken? Bijvoorbeeld aan ouderen of juist aan studenten of aan mensen die vanuit het buitenland naar Nederland binnen zijn gekomen op een of andere manier. Betaalbaar wonen was natuurlijk ook echt een groot ding. Dan ook nog de inpassing in het ruimtelijk gebied. Waar kan ik eigenlijk bouwen? Waar kan ik betaalbaar bouwen? Hoe verhoudt zich dat tot andere ruimtelijke claims die ik heb? Want ik heb ook nog een energietransitie te doen. Dus er moeten ook nog windmolens en zonnepanelen neergelegd worden. Hoe verdeel ik het eigenlijk allemaal? Nou, dat kwam uiteindelijk in de discussie zoals we die aantroffen op het woondossier. Kwamen we tegen, dus de verschillen kwamen we tegen en de gezamenlijkheid kwamen we daar eigenlijk niet in tegen. Het Rijk houdt zich ook erg afwezig, dus dat is nog een voortvloeisel uit, je gaat erover of niet. Maar op de thema's waar we ons op gericht hebben, met name dat fysieke domein, zie je dat het Rijk eigenlijk heel afstandelijk opereert. En uiteindelijk ook niet tot keuzes komt, juist op momenten dat je ook die wel verwacht. De Nationale Omgevingsvisie, het NOVI, is daar wel een mooi voorbeeld van. Waar het Rijk enorm zijn best heeft gedaan de afgelopen jaren om vooral niet te kiezen. En vooral alles zoveel mogelijk open proberen te houden. Maar er zijn veel PBL'ers bij betrokken geweest, dus die weten daar alles van. Eén ding wat ook erg opviel, wat mij ook opviel, ik werk zelf al meer dan 30 jaar bij het Rijk. En dan weet je op een gegeven moment niet beter dat die werkt zoals het werkt. En uiteindelijk had ik het gevoel dat we de afgelopen jaren als departementen al geleerd hebben beter samen te werken dan zeg 10, 20 jaar geleden. Maar ik heb nog nooit zo vaak het woord verkokering gehoord als het afgelopen jaar dat ik als voorzitter van de studiegroep mocht opereren. Vanuit decentraal overheden en trouwens ook vanuit het bedrijfsleven wordt echt steen en been geklaagd over de verkokering van de Rijksdienst. En we zijn dat ook heel vaak tegengekomen. Heel vaak tegengekomen dat de decentrale overheden in die casus die we hebben bestudeerd, dan met één departement proberen zaken te doen. Nou, die gaf dan meteen aan de grenzen van, ja, dit kan ik wel, daar ga ik niet over. En andere departementen gaven dan niet thuis of gaven een heel ander verhaal.
Bernard, ik geef je heel even een seintje. Je hebt nog ongeveer 5 minuten voor je verhaal.
Ja, dankjewel. We zagen aan de decentrale kant grote verhandelingsverlegenheid. En dat heeft wel alles te maken ook met kennis en kunnen en capaciteit en schaal enzovoort. En we zien ook heel vaak dat de financiën slecht geregeld zijn. En dat heeft ook weer alles te maken met budgetten die vaak heel erg ook verkokerd zijn ingedeeld. Zowel aan rijkszijde als aan departementale zijde. Op basis daarvan hebben wij een model ontwikkeld. En dat is eigenlijk, ik durf het eigenlijk nauwelijks een model te noemen, want het is te simpel voor woorden. Waar we op uitkwamen was dat het van belang was om interbestuurlijke samenwerking 4 vragen proberen centraal te stellen. Wat wil je eigenlijk bereiken met elkaar? Wat is eigenlijk de opgave? Dat is een belangrijke vraag, omdat je daarin dus alle afwegingen moet maken en ook de gezamenlijkheid moet vinden in wat wil ik eigenlijk doen. Met wie wil ik het eigenlijk doen? Dat kan om overheidspartijen gaan, maar dat gaat ook vaak om private partijen. Kijk bijvoorbeeld naar wonen. Uiteindelijk de overheden bouwen niet zelf, dus dat zijn weer anderen die dat doen. Wie doet wat? We kwamen heel vaak ook de regievraag tegen. regie die, waarvan ook iedereen roept dat hij voortdurend roept dat hij ontbreekt. En we kwamen ook tegen dat je goed moet kijken naar wat is eigenlijk mijn instrumentenbox waarmee ik het wil bereiken. Want vaak ontbreekt die ook of is die onvolledig. Nou, en, eigenlijk te simpel voor woorden. Dit zijn gewoon eigenlijk vier hele logische vragen die je aan het begin van elk programma zou willen stellen. Maar de praktijk is dat wij in de studie van die casussen voortdurend tegenkwamen dat hier allerlei witte vlekken in zaten. Nou, dat hebben we ook proberen uit te werken, ook naar ons eindrapport. Wat de titel meekreeg als één overheid. Daarmee proberen we ook het misverstand weg te werken in de titel die in het tussenrapport zat. Nederland heeft één overheid nodig. Dat suggereerde dat we het Huis van Thorbecke toch overhoop wilden halen. Maar het ging ons om als één overheid. Dat je als burger en bedrijf gewoon met overheidszaken doet. En dan moet het eigenlijk niet uitmaken met wie je dat doet. Nou, dit is een bladzijde, de inhoudsopgave van het rapport. We hebben geprobeerd dus het 4W-model uit te werken. We hebben geprobeerd op basis daarvan gewoon concrete aanbevelingen te doen op de casussen. De casus wonen, ambulanceren, de GGZ en de energie- en warmtetransitie. We hebben geprobeerd rode draden te trekken. Op basis ook van alle bevindingen. Maar dus meer generieke aanbevelingen op het gebied van interbestuurlijk samenwerken. En die hebben geleid tot 14 aanbevelingen die in 4 clusters zijn verdeeld. En die lopen nog even langs. Dat is opgavegericht samenwerken. Dus probeer niet vanuit de structuren en vanuit de instituten en de organisaties te denken over wat je kan en wat je niet kan. Maar probeer heel erg opgavegericht samen te werken. Dus zet dat centraal. En we bevelen ook aan om interbestuurlijke programmateams op te richten. Haal mensen even uit hun eigen organisatie, want als ze uit hun organisatie in een team functioneren, dan komt ook veel makkelijker die opgave tot stand. En heb je ook veel minder last van verkokering, verzuiling, enzovoort, enzovoort. Versterken van de regie. Ik zei net al, dat is een kreet die je alom hoort. Er zit vaak het misverstand in dat regie betekent dat het Rijk weer de baas moet spelen. We zeggen, nee, dat is helemaal niet de bedoeling van regie. Regie betekent dat je een samenspel organiseert, dat je samenhang organiseert. Dat is ook de samenhang in de integraliteit van de opgave. En dat je samenwerken organiseert. Maar dat je dat wel zodanig doet dat ook iemand daar als regisseur kan optreden voor een soort voortgangscontrole. En zorgen dat die drie keer samen ook werkelijk tot stand komt. Dat hoeft niet een rijkspartij te zijn, een centrale partij. Dat kan ook heel goed een decentrale partij zijn. Dat brengt dus ook bij gelijkwaardig partnerschap. Dus we zagen in de relatie tussen decentrale overheden en het Rijk toch heel vaak een ongelijkwaardigheid. Dat wordt aan beide kanten zo beleefd. Toch een soort Calimero-effect bijvoorbeeld bij de gemeentes. En een meerderwaardigheidscomplex aan de kant van de rijkspartijen. Het heeft ook alles te maken met de financiën. Je ziet dat decentrale overheden, afgezien van de waterschappen, toch heel erg afhankelijk zijn van de financiering vanuit het Rijk. En ook dat geeft een ongelijkwaardigheid. En we bevelen dan ook concreet aan om het lokale belastinggebied voor met name de gemeentes, maar ook voor de provincies te versterken. Ook gebaseerd op een van de goede voorbeelden zeg maar, in interbestuurlijk samenwerken die we tegenkwamen, namelijk op het watergebied, het hoogwaterprogramma, maar ook de ruimte voor de rivier. Maar je ziet dat de samenwerking tussen de waterschappen en het Rijk eigenlijk best goed loopt. En de waterschappen verklaren dat zelf als, ja, maar wij hebben ook eigen geld. Dus wij kunnen ook veel gelijkwaardiger in opzicht van het Rijk optreden. En de laatste serie aanbevelingen hebben iets te maken met de instrumentenkoffer. Zorg dat je voldoende middelen hebt, financiële middelen. Zorg dat die ook ontkookt kunnen worden ingezet. Daar hebben we op dit moment onvoldoende instrumenten voor. Dus ook dat is dat van belang om daarover na te denken. En tot mijn grote vreugde hebben wij dat niet alleen als studiegroep in de bestuurlijke verhoudingen genoteerd. Maar zag ik ook in de studiegroep begrotingsruimte ook de suggestie om voor maatschappelijke opgaves met enveloppen te komen. En dus buiten de departementale begroting om. En ook zo'n enveloppen zou een enorme ruimte kunnen bieden om dus meer opgavegericht te werken. Nou, dat zijn dus de 14 aanbevelingen op basis van deze 4 clusters. En we hopen eigenlijk dat, dat dit ook echt handvatten kunnen zijn om beter infrastructuurlijk met elkaar aan de slag te gaan op de grote maatschappelijke opgaves die we hebben. Dat proberen zo integraal mogelijk aan te pakken. En de aanbeveling die we ook daarbij gedaan hebben, wacht niet tot de kabinetsformatie, maar pak dingen nu al op. Want eigenlijk liggen al deze opgaves, die liggen er nu al, zijn er ook urgent. En zijn ook helemaal niet oplosbaar in één kabinetstermijn. Dus daar ben je ook helemaal niet van afhankelijk. Je kan net zo goed het nu al oppakken. En dan een flinke termijn ervoor kiezen waarin je daarmee samen aan de slag wil. Dan werken we met elkaar aan een mooier en beter Nederland, zowel in de stad als in de regio's. Dank jullie wel.
Kijk, mooi plaatje om mee af te sluiten. Dank je wel, Bernard. En dank voor deze richtingwijzers van die verkokerde bestuurlijke omgeving naar meer één overheid, zoals jij noemde. We gaan zo meteen met wat stellingen reflecteren op een paar van de punten die jij ook aanstipt en die Jitske naar jou een beetje zal toelichten. Ik zag al, de chat is druk met allerlei gesprekken over dingen die jij noemde. Ik zie er even één vraag die ik eruit wil lichten van Maarten Riemers.